Altijd. We zitten nog altijd op een appartementje in Zwijnaarden. We gaan ook in Zwijnaarden naar de kerk, de evangelische gemeente De Bron. Het is daar leuk, gezellig, leuke mensen. Dus we voelen ons daar zeker thuis. Ik werk nu mijn derde jaar in het onderwijs als leerkracht chemie, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica. Hopelijk volgend jaar ietsje minder, verschillende dingen. En Tara is logopediste en ze heeft vorig jaar 2 interims gedaan, maar nu is ze op zoek naar werk. Dus ja, dat is nog even afwachten, maar dat komt wel in orde. Goed, mocht de PowerPoint starten. Ik zal jullie even laten lezen. Elk jaar maakt Kelvin, dat is die jongen van Casper, Kelvin en Hobbes of Casper en Hobbes, grote fan. Elk jaar maakt hij een lijst met cadeautjes voor de kerstman. Ja, onder andere staat daar vaak op een hittezoekende raket en zo van die dingen. Maar de laatste dagen van het jaar begint hij te beseffen van ik ben misschien niet zo braaf geweest, dus ik ga daar wat werk van maken. Ik ga goed zijn, want anders zou ik geen pakjes krijgen. Maar hij komt altijd in de verleiding om sneeuwballen te gooien op zijn buurmeisje Suzy of om te vechten met zijn speelgoedtijger Hobbes. De tekst van vandaag is een bekend stuk waar onder andere in staat dat we de oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens moeten aantrekken. Maar ergens in dat proces zitten tal van verleidingen die het precies moeilijk maken om die nieuwe mens aan te trekken. En het lijkt soms als God zo die kerstman is die ons allerlei eisen oplegt die we misschien niet willen. En we moeten daar toch wel aan voldoen om op het einde van het jaar of op het einde van ons leven ons pakje te krijgen. En zijn wij niet vaak als die kleine kinderen die ons die in de fout gaan of ons beperkt voelen en zo. Zoals jullie zien gaan we vandaag een lang stuk tekst lezen. Het is eigenlijk meer de bedoeling om de tekst een beetje te doorlopen en een paar dingen te belichten en niet zozeer in detail te gaan bespreken, elk punt. Het is meer alsof dat je naar een wilde heide aan het kijken bent vol met bloemen en dan meer van afstand kijkt naar plaatsen en kleuren alsof dat je een schilderij zou maken. En geen onderzoek van welke familie van planten is er nu precies en welk bodem en welke eigenschappen kom ik tegen. Daarnaast is het ook een preek die ik zeker tegen mezelf zeg. Het is niet alsof dat ik alles hier al onder de knie heb en zo. Vandaar dat ik meer een beetje verwijfelend naar boven kijk, zoals de tekening daar, in verwachting van God ook. En ik hoop dat ook jullie er iets aan hebben. De aanzet van deze preek kreeg ik eigenlijk toen ik naar Friends aan het kijken was. Ik weet niet of jullie Friends kennen, dat is een zeer bekend programma. Dat is nu al de zoveelste herhaling op tv als het nog op tv komt. Het is eigenlijk een groep van 6 vrienden in New York die van alles meemaken en zo. Helemaal niet christelijk. Maar ik ga jullie een fragment laten zien waarom dat ik daartoe kom. Ik wil jullie even het fragment schetsen. Joey, dat is een van de jongens, is verliefd op Rachel, een van de meisjes. Maar Rachel en Ross, een ander jongen, hebben vaak een relatie gehad en dat is dan aan en uit en zo. Dus die situatie ligt wat moeilijk. Dus Joey beslist eigenlijk van, om de vriendschap niet in gevaar te brengen, ik ga toch proberen die verliefdheid dat ik voel voor Rachel aan de kant te zetten. Maar dat blijkt eigenlijk niet zo makkelijk te zijn. Waarom spreekt zo'n banaal filmpje nu mee aan? We waren dat gewoon tijdens eten aan het kijken en tussendoor. En opeens sprak mij dat aan. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik dat ik vaak wel redelijk goed en redelijk sterk sta, net als Joey dat dacht. Maar op momenten dat er verleiding komt, lijkt die zorgvuldig opgebouwde sterkte opeens direct weer kapot te zijn, net als bij Joey. En dan voel ik mij alsof er iets niet klopt en dan moet ik op zoek naar iets anders, iets dat mij wel vooruit helpt. En eigenlijk, dat filmpje duwde mij ergens met de neus op de feiten. De titel van de preek heb ik van oud naar nieuw genoemd, meer met van die oude levenswandel en de nieuwe levenswandel. Maar eigenlijk tussendoor zijn die verleidingen er ook. In wat volgt gaan we de tekst lezen. Jullie mogen die opzoeken. In de Bijbel staat... Ook op de slides. Ja. Goed, dus Efeze 4, vers 17 tot en met 5, vers 20. Op gezag van de Heer zeg ik dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen, u hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen. En dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want we zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen, door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want het is een stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij de heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heere Jezus Christus. Bij het begin van de tekst maakt duidelijk dat we eigenlijk op een manier, dat we een bepaalde manier van leven moeten laten, dat we die niet meer moeten volgen, de zogenaamde weg van de heidenen. En je komt op die weg als je bevreemd bent van God en de reden hiervoor is dat ze God niet kennen of hun hart eigenlijk afsluiten voor God. En Paulus zegt dat we die weg met klem niet moeten volgen. We moeten onze oude gewoonte, onze oude levenswandel achter ons laten en een nieuwe weg inslaan. En in hetgeen dat volgt, komen eigenlijk enkele kenmerken voor van die oude levenswandel. En die spreken natuurlijk ergens wel voor zich. Maar ik wil er toch even bij stilstaan en duidelijk maken dat dat eigenlijk niet zo ver van ons eigen leven staat als we misschien wel denken. Dus ze staan er allemaal opgelijst en de verzen staan erbij. Het eerste bijvoorbeeld, liegen. Ja, liegen is vaak iets subtiel. Ja, we doen misschien niet mee aan die grote, duidelijke leugens, omdat dat te makkelijk zichtbaar is. Maar ja, misschien beperkt je tot halve waarheden. En dat is dan misschien ergens zo een grijze zone. Net als een leugentje om best wil. Dat zit misschien ook zo in een grijze zone. Maar wie zegt dat God eigenlijk wel zo'n grijze zone heeft? Hetzelfde met als iemand u iets vraagt en geantwoordt, ik weet het niet, terwijl dat je het eigenlijk wel weet, dan is dat misschien toch al niet meer zo zuiver. Tweede, boos worden. Is boos worden dan zo erg? Ja, misschien niet altijd. Maar er staat wel in de tekst van laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Want dan geeft je de duivel een kans. Ja, dat klinkt alweer veel ernstiger. Als ik nadenk over ruzies, dan gaat dat vaak over banale dingen, over een verkeerd begrepen gebaar of iets dat op een ongepast moment wordt gezegd. En dan is dat vaak stom. Of als ik minder geslapen heb, dan ben ik al meer prikkelbaar. Of als ik iets anders loop dan ik zou willen en iemand stoort mij dan in mijn denkproces, dan sla ik tilt, dat is misschien veel gezegd, maar dan kan ik wel eens boos worden. Och, arme Tara. Het derde, stelen. Uiteraard stelen we niet, hè, dat is wel duidelijk, maar wat met al het zwartwerk dat in België gebeurt? Wat met het doelbewust verkeerd invullen van de belastingsbrief? Wat met het illegaal downloaden van films en muziek? Dan neemt je toch eigenlijk ook dingen die je niet toebehoren. In mijn ogen dan ook weer daarbij kan horen. Volgende, vuile taal. Ja, in eerste instantie denk je dan altijd aan schelden en vloeken, en dan weten we wel dat we dat niet mogen doen. Maar als je kijkt naar de tegenstelling die in de Bijbel staat, dan moet die vuile taal eigenlijk breder worden gezien. Ja, de tegenstelling is goede en opbouwende woorden. Anders zwijg je best. Dus ook hier past een ander bekend voorbeeld roddelen wel in het plaatje. Als ik kijk naar mijn eigen leven, naar de leraarszaal, je wordt zo snel, subtiel in een gesprek getrokken waar dat dan negatief gaat over directie of een ander collega die toch niet zo goed werkt of bepaalde leerlingen die altijd ambetant zijn. En dat is ook niet slecht om over die bepaalde dingen te spreken, want soms is dat ook nodig. Maar in welke sfeer gebeurt dat? Is dat opbouwend? Is dat afbrekend? De lijn is niet altijd zo duidelijk. Het volgende, Gods geest bedroeven. In de tekst staat er eigenlijk niet zoveel uitleg bij. Er staat wel bij dat de geest een kenmerk is van een echt christen, de stempel die ons als kenmerk geeft. De geest bedroeven, wat zou dat dan kunnen zijn? Het tegenhouden van Gods leiding. Of zonde blijven koesteren. Of zonde als vruchten van de geest gaan zien. Ook hoogmoed is de geest geen plaats geven in je eigen leven. Het volgende puntje. Wrok, drift, boosheid, geschreeuw, gevloek en alle kwaadaardigheid. Dat ga ik even voor zich laten spreken. Ik denk dat die woorden wel bekend zijn. En ook even verder in de tekst, in Efeze 5, vers 3 tot 4, komen nog enkele kenmerken aan bod. Ontucht, zedeloosheid en hebzucht. Dat zijn zo'n brede begrippen eigenlijk, dat die eigenlijk op heel ons leven van toepassing zijn. Ontucht komt in de Bijbel op zeer veel plaatsen voor en gaat dan over overspel, andere vrouwen of mannen begeren, ongeoorloofde seks en dergelijke. Zedeloosheid gaat over het niet voldoen aan de waarden en normen van God. Hebzucht gaat over het constant willen van nieuwe dingen. Een nieuwe auto, omdat die net die speciale snufjes heeft. Een iPhone, omdat die vorige al 2 maand oud is of zo. En dat is dan toch ook weer over tijd of uit de tijd. Nieuwe kleren, omdat je toch mee moet zijn met de mode en al die dingen. Altijd nieuwe dingen willen hebben. En het laatste puntje dat de weg van de heidenen kenmerkt is dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal. Ja, over de taal hebben we het al even gehad, dat is eigenlijk een soort van herhaling. Maar het is wel gepast om te zeggen dat spreken zilver is en zwijgen goud in de meeste gevallen, als je het zo leest. Ja, in de Bijbel staat niet onterecht, in Jacobus, dat de tong als een vlam is die in staat is om een bosbrand te veroorzaken. De tekst is vrij duidelijk over het feit dat de oude manier van zijn een nieuwe manier van zijn moet worden. Dat we de oude levenswandel met die kenmerken moeten achterlaten en een nieuwe levenswandel moeten bewandelen. Maar hoe kijken we daar tegenaan? Om dat duidelijk te maken, of even te schetsen, heb ik twee beelden van C.S. Lewis genomen. Ja. Een paleis en een tinnen soldaatje. Meestal vinden we onszelf best wel goed en fatsoenlijk. Ja. En we doen wel een paar dingen verkeerd en daarvoor willen we Jezus wel toelaten. We zijn wel nederig genoeg om te beseffen dat we enkele zonden begaan en we hebben Jezus nodig om daar vanaf te komen. Dat kunnen we toegeven. Ja, maar naast die paar kleine dingen zijn we best wel oké. Alsof dat we een huis zouden zijn, ja, en we laten Jezus toe om een lek in het dak te repareren, om een lek in de kraan te repareren, een nieuw laagje verf te doen, ja, zodat we een gezellig bungalowtje worden. Maar als we Jezus binnenlaten, merken we al gauw dat dat eigenlijk niet op die manier verloopt. Ja. Hij komt binnen, hij begint hier muren uit te slaan, hup, helemaal nieuwe elektriciteitsleiding. Dan kan hij Roger misschien voor inhuren. Hij begint torens te bouwen en al die dingen. Ja, want hij wil eigenlijk geen gezellig bungalowtje, hij wil er een paleis van maken. Ja, maar dat had je misschien niet gewild. Een ander beeld is een tinnen soldaatje. Tweede tekening. Stel je voor dat je een tinnen soldaatje levend zou kunnen maken. Ja, dan moet de tin omgevormd worden in vlees. Ja, wat moet er dan gebeuren? Eerst moet alle tin weg en dan moeten er nieuwe dingen komen zoals bloedvaten en vlees en zo verder. Maar dat soldaatje zou zich daartegen verzetten. Ja, want wat ziet hij in eerste instantie? Die ziet enkel tin verdwijnen. En die denkt van, ja, je bent me hier kapot aan het maken. Ja. Dus zo hebben we eigenlijk een natuurlijke neiging om ons te verzetten tegen het werk van Jezus. Omdat we merken van, ja, dat werkt hier tegen. We worden beperkt. Maar als Jezus komt, dan is het niet om enkele kleine dingetjes aan te pakken. Dat is om heel het pakket te veranderen. En dat is niet een proces van een bepaald moment. In de tekst staat dat we voortdurend moeten vernieuwd worden. Dat is iets voor elke dag. Dus elke dag moet de natuurlijke mens met zijn verlangens, met de menselijke verlangens gedood worden. En elke dag moeten we die nieuwe mens gaan aantrekken. In de tekst staat in tegenstelling tot de weg van de heidenen, ja, dat we het voorbeeld van God moeten volgen zoals Christus, zoals Jezus dat heeft gedaan. En bij de slechte kenmerken van de heidenen staat in de tekst bijna altijd al de tegenpool erbij, wat Jezus eigenlijk als goed voorbeeld heeft gegeven. Bijvoorbeeld het liegen, daar tegenover staat altijd de waarheid spreken. Boos worden, ja, staat erbij van, geef de duivel geen kans, zorg dat je dat goed maakt voordat de zon is ondergegaan. Stelen, ja, zorg dat je gaat werken, dat je geld verdient om weg te kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. Vuile taal, zorg dat je goede woorden spreekt, waar nodig opbouwende woorden, ja. Wees steun voor elkaar daarin. Gods geest bedroeven, daar staat niet echt bij wat de tegenpool is. Maar als je dan nadenkt over wat is de geest bedroeven precies, dan kun je daar zelf wel iets tegenover stellen. Ja, jezelf laten leiden door de geest. Je bekeren van je zonde. En dan wrok, drift, boosheid, geschreeuw, gevloek en kwaadaardigheid staat erbij. Dat we goed moeten zijn, vol medeleven voor elkaar. Elkaar vergeven zoals God ons vergeeft. En ook voor de andere reeks van kenmerken van de weg van de heidenen. Ja, ontucht, zedeloosheid en hebzucht. Daar staat ook niet echt een tegenstelling bij, of een goede manier. Maar als je dan nadenkt over die kenmerken, dan moeten we eigenlijk God op de eerste plaats zetten en niet jezelf, niet onze eigen verlangens achterna lopen, maar God zijn verlangen voor ons leven volgen. En dan dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal staat erbij, spreekwoorden van dank. Ja. Dus dat zijn kenmerken van de nieuwe weg, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan en die moeten we dan volgen. Ja. Je kunt je afvragen of dat wel zo belangrijk is, al die dingen. Ja. Is dat wel echt zo belangrijk dat we... Ja, misschien vindt God dan niet zo erg dat we zo'n gezellig klein bungalowtje blijven. Misschien is hij met een half paleis ook wel ongeveer min of meer tevreden en komt dat allemaal wel in orde. Maar na die laatste twee puntjes van Efeze 5, ja, staat er iets waar dat we denk ik niet zomaar licht kunnen overgaan. Ja, er staat dat mensen die ontucht plegen, zedeloos zijn of hebzuchtig zijn, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God. Ja, staat erbij, dit is afgoderij. Dus ook mensen die afgoderij doen, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. En dan moet je niet per se denken aan het volgen van een andere God, maar ook jezelf op de eerste plaats zetten of iets anders dan God in het algemeen is eigenlijk al voldoende. En dan verder in die tekst staat ook dat algemeen mensen die ongehoorzaam zijn getroffen zullen worden door Gods toorn. Dus als je die teksten leest, dan moet je eigenlijk de ernst van de situatie wel inzien, dat het echt wel nodig is om helemaal nieuw te worden, om helemaal veranderd te worden. Goed, in vers 24 staat dat de nieuwe mens die door God geschapen is, dat dan naar zijn wil is en dat die gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid en heiligheid. In de vers ervoor, in vers 23, staat dat we voortdurend, dat dan voortdurend proces is, dat we elke dag moeten veranderd worden. Dus wat moeten we doen? Elke dag bezig zijn met Christus aan te doen. Dat is een proces. En om dat nog even duidelijk te maken, heb ik een derde beeld van C.S. Lewis genomen, ja, zodat we daar niet te licht over denken en ook niet op een verkeerde manier over denken. Ja. Als we geboren worden, lijkt het alsof dat we een lijst hebben met onze eigen verlangens. Ja. Hup, een lijst met eigen verlangens. En als we christen worden, krijgen we precies een nieuwe lijst van God met allemaal verlangens die normaal zijn. En dan kun je kijken van, oei, mijn verlangen daar komt niet overeen daar, dus die moet ik schrappen en moet ik laten. En dat is een goed verlangen blijkbaar, dus dat ga ik dan verder doen. En zo hoop je dat er eigenlijk op het einde van de dag, of dat er nog een beetje tijd overblijft, als je al die verlangens van God hebt gedaan, om je eigen leventje nog verder te laten leven, om je eigen ik eigenlijk nog te blijven volgen. Het is net als de foto, een belastingsbetaler die net die alles mooi netjes heeft afgedragen aan de fiscus en hoopt dat er nog een beetje geld overblijft om van te leven of eventueel nog eens iets leuks te doen. Het probleem met deze visie kijken naar wat God van ons verlangt, is dat we, ofwel wordt dat ons te veel, merken we dat we te veel moeten schrappen op onze eigen lijst en dan gaan we daar maar mee stoppen. En dan stoppen we met goed te doen, dan gaan we onze eigen lijst wel volgen, omdat het toch onredelijk is. Dat is de ene manier. Ofwel de andere manier, als je daar naar kijkt, dan merk je, ik moet hier te veel schrappen, ik ga dat wel doen, maar eigenlijk voelt je daar ongelukkig bij. Dat is een andere manier. Dus ofwel stopt je, ofwel word je ongelukkig als je op deze manier ernaar kijkt. Sorry. Jezus vraagt ons om alles te geven. Die wil niet veel geld van ons, zelf geen 90% van ons inkomen of zo. Hij wil ook niet veel tijd, 90% van onze tijd. Hij wil jou hebben. Ja. Hij wil niet een groot deel hebben, zodat er nog wat overblijft. Hij wil jou helemaal veranderen. Ja. En er staat erbij, dat is moeilijker en makkelijker dan alles wat wij proberen. Ja. Dat is ook een uitspraak van C.S. Lewis. Ja, waarom is dat moeilijker? Het is moeilijker omdat dat eigenlijk helemaal ingaat tegen de oude levenswandel die we zo graag blijven volgen. Ja. Je helemaal overgeven is veel moeilijker dan voor een deel over te geven. Maar het is ook makkelijker. Waarom is het makkelijker? Omdat alles wat dat wij proberen is een deeltje af te geven en dan na te denken, wat is net genoeg? We proberen compromissen te sluiten. Ja, maar Jezus zegt, dat gaat niet werken. Ja, alle trucjes die wij proberen, is het gewoon moeilijker maken. En op dit punt zijn we eigenlijk van oud naar nieuw gegaan. Ja, één manier van zijn moeten we veranderen in een totaal andere manier van zijn. Ja. Maar daartussen, dat is een proces van elke dag, maar daartussen lijkt het alsof dat er nog een lange weg af te leggen is. En een weg die, als ik naar mijn eigen kijk, die vol verleidingen ligt. Ik wil sterk zijn, maar ik val constant. Ik wil die nieuwe weg gaan, maar ik betrap mezelf eigenlijk altijd dat ik op die oude weg loop. De weg die we moeten afleggen in ons leven wordt vaak vergeleken op twee plaatsen in de Bijbel, vergeleken met een wedloop. De eerste tekst is Hebreeën 12, vers 1 tot 3. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich tegen hem verzetten, omdat u de moed niet verliest en opgeeft. En een tweede tekst is 1 Korinthe 9, vers 24 en 25. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Ja. Dus ten eerste moeten we ons doel voor ogen houden. We zijn hier met een bepaalde bestemming. Ja. Ten tweede moeten we ons trainen als een atleet die wil winnen. Ja. Dus als ik die nieuwe levenswandel wil gaan, dan zal ik mij dus moeten trainen. Ja. Als ik niet steeds wil struikelen, ja, bij de minste verleiding, dan ga ik mij moeten trainen. Ja. Hetgeen dat jullie hier zien, het is niet zo duidelijk, ja, is een trainingsschema van een professionele gamer. Ja. Ik speel af en toe wel eens een spelletje op mijn computer, tot frustratie van mijn vrouw soms. Ja. Zondag is de matchdag. Ja, daarvoor bereidt hij zich voor. Zaterdag is een vrijdag. Alle blauwe vakjes, ja, is die speler bezig met op zijn computer te oefenen op zijn spel. Ja, het gaat hier over StarCraft 2. Ik ken dat spel niet, maar goed. Al het groene is opstaan en eten. En het rode is niet op de PC spelen. Ah, nee, dat was hier vanavond. Iets leuks doen en chillen. En tussendoor gaat hij soms een keer naar de winkel. Zo. Ja, maar je ziet, redelijk veel tijd bezig met zijn spel om goed te worden. Ja. En eigenlijk is hij bezig met goed te worden. En hij zal ook wel goed zijn, want het is een sterk team. Voor iets onbelangrijks. Ja, dat zal Tara zeker zeggen, dat is het minst belangrijke in heel de wereld. Maar als die al zo goed bezig is met goed te worden in iets onbelangrijks, hoeveel te meer moeten wij dan niet bezig zijn met het oog op veel belangrijkere dingen? De tekst die we nog niet behandeld hebben, ja, de resterende verzen van hoofdstuk 5, ja, wil ik nu eigenlijk behandelen. Ja. We moeten ons wapenen tegen die verleidingen. We gaan van de oude levenswandel, we willen een nieuwe levenswandel bewandelen, maar we merken dat er op die weg tal van dingen op ons afkomen. Ja, en we moeten ons trainen. Om u te wapenen tegen verleidingen, kunt je natuurlijk teruggrijpen naar Efeze 6, ja, de bekende wapenrusting. Ja, ik had dat ook kunnen nemen, maar dan zou ik nog meer tekst hebben genomen. En ik dacht van in hoofdstuk 5 staan eigenlijk ook al bepaalde dingen die ons verder kunnen helpen. Maar ik raad jullie aan om die wapenrusting Efeze 6 thuis nog eens te lezen, om daar op een andere manier naar te kijken. Maar dus ook op het einde van hoofdstuk 5, of de versie die we nog niet behandeld hebben, komen nog bepaalde praktische tips voor die soms zelf parallel lopen met de wapenrusting. Om het gemakkelijker te onthouden, heb ik er van elk kenmerk dat er staat, heb ik proberen samenvatten in één woord, en dan al die woorden, de eerste letter, samengenomen tot een woord dat je kunt onthouden. Het is een hele puzzel geweest, en soms is het misschien wat ver gezocht, een beetje door elkaar, maar het is toch een mooi geheel gevonden, denk ik. Dus het woord dat je moet onthouden is wedloop. Ja, dat is makkelijk, dat zijn we al tegengekomen. En dus elke eerste letter staat voor een bepaalde een bepaalde handeling dat je moet doen, een manier van zijn. Ja? Dus de W van weten, de E van elkaar, de D van danken, de L van liefhebben, de O van onderzoeken, de O van ontlopen en de P van plannen. Ja? Dus dat zijn stappen dat je in je leven kunt doen om jezelf te trainen, zodat je die nieuwe levenswandel vlot kunt doorlopen. Dus die 7 kenmerken gaan we nu 1 voor 1 overlopen. Aan de hand van de resterende verzen van Efeze 5. Ze staan een beetje door elkaar, want anders klopte mijn woord niet. Nou, het is niet zo simpel om daar een woord van te maken. Dus wedloop. Dus wedloop, de W van weten. De tekst is dus Efeze 5, vers 15. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Verstandige mensen, die zijn aandachtig. In sommige situaties, ik kan dat toch hebben, voel ik al op voorhand dat ik in verleiding zal komen. Of misschien zelf al dat ik ga zondigen. Dan weet ik al straks, ja, als ik dat en dat doe, dan, ja, dan gaat het zeker fout lopen. Dus je moet daar aandachtig voor zijn. Je moet weten wanneer dat je in verleiding gaat komen en wanneer niet. Jezelf kennen is belangrijk. Ja. Op welke momenten heb je het moeilijk? Ja, word je snel boos? Als je moe bent, ja, ga dan gewoon op tijd slapen en let op je slaap. Zoek je verkeerde dingen op het internet? Zoek je die op het internet als je alleen thuis bent of zo? Ja, zorg dan dat je geen internet hebt als je alleen thuis bent. Of installeer een filter die je daarbij helpt. Verstandige mensen luisteren ook naar goede raad. Ja, wees aandachtig tijdens gesprekken met ervaren mensen. Mensen die u over bepaalde dingen aanspreken. Lees christelijke boeken en kijk of die op weg kunnen helpen. Dat is het eerste, weten. Het tweede, de E van elkaar. Vers 19. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Ja. Elkaar, met elkaar. Zorg ervoor dat je voldoende tijd besteedt met mensen, ja, die hetzelfde doel hebben als u. Ja. Uw wedloop moet gelopen met een doel. Zorg dat je mensen vindt die hetzelfde doel hebben. Ga dus elke zondag naar de kerk. Word versterkt in huiskringen of celgroepen, of hoe dat ook wordt genoemd hier. Ga naar gebedssamenkomsten. Enkel in een groep kunt je sterk zijn en kunt je ondersteuning vinden voor de verleidingen waarin dat je staat. Ja, het gaat over zingen van liederen die de geest u ingeeft. Ja. Luister ook naar christelijke muziek. Ja, muziek heeft algemeen een bepaalde invloed op uw gevoel of uw emoties. Ja. En als je christelijke muziek luistert, ja, dan kunnen die emoties volgens mij positief beïnvloeden. Je kunt mijn liedje heel lang in je hoofd zitten. Ja. Als dat natuurlijk een positief liedje is, dan gaat dat een positieve invloed hebben. Dus luister naar christelijke muziek. Van elk genre is er wel christelijke muziek beschikbaar. Dus als die muziek u beïnvloedt, als je weet dat je daarvoor vatbaar bent, zorg dat dat op een positieve manier gebeurt. Probeer ook alleen of samen te zingen die christelijke liederen. Ja, in de kerk, maar dat kan ook thuis. Op die manier, als je liedjes van buiten leert, maak je die positieve woorden u ook eigen. Ja, ik merk, we zingen vaak het Onze Vader in de bron, omdat we met het thema bidden bezig zijn. En ik merk vaak als ik naar school fiets, dat ik constant Onze Vader soms zit te zingen. Dus dat is positief, vind ik. Het volgende, de D van danken. Vers 20. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Bid elke dag tot God, liefst de hele dag door. Als je even ergens mee zit, ja, probeer een houding te hebben van daar constant mee naar God te gaan. Dat je op die manier nauw verbonden bent. Als je niet weet hoe te bidden, ja, een goede leidraad is het Onze Vader. De eerste helft van het Onze Vader gaat trouwens over wie God is. Het danken van God. Dank God om wie Hij is. Ja. De andere helft gaat over God om hulp vragen voor eten, vergeving en bescherming. Ja, maar vergeet God niet te danken voor al die dingen die Hij voor je doet. Ja. Eventueel kunt je gebeden opschrijven. Dan kunt je een proces zien. Ja? Bid je voor andere dingen? Zijn er dingen veranderd in je gebed? Ja? Als je liever tekent, maak een tekening van je gebed. Of als je liever gedichten schrijft, probeer je gebed in een soort gedichtvorm op te schrijven. De L van liefhebben. Dat was de moeilijkste letter. Vers 18. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. Het probleem is dat veel dingen eigenlijk aantrekkelijker lijken dan het volgen van Jezus. Als ik naar mijn eigen leven kijk, heb ik soms veel meer zin om met mijn kameraden te gamen dan in de Bijbel te lezen of zo. Waarom? Omdat dat gamen, dat plezier met je kameraden, dat veel leuker lijkt. Maar dan is het eigenlijk niet verwonderlijk dat het zo moeilijk kan lopen in het leven. Ja? Als je geen vreugde vindt in God, dan is het logisch dat je altijd zult vallen voor verleidingen. Dan zullen verleidingen altijd winnen. Ja? Maar we moeten eigenlijk beseffen dat we eigenlijk gemaakt zijn om God in ons leven, om Jezus in ons hart te koesteren. Ja? Dat is het ware geluk. Als God ons, als we Gods wil doen, ja, daarvoor zijn we gemaakt. Op een andere manier gaan we dat geluk niet vinden. Ja? Hoe aantrekkelijk de andere dingen eigenlijk mogen lijken. Ja, het meest aantrekkelijke is eigenlijk Jezus volgen. Ja, of we dat nu zien of niet. Ja. Dus moeten we manieren vinden om dat plezier voor Jezus aan te wakkeren. Ja. Het liefhebben van Jezus, dat moeten we ontwikkelen. Ja. Smeek elke dag voor enthousiasme van het christen zijn. Vraag God of hij wil spreken door zijn geest. De O van onderzoeken. Vers 10. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Aan het begin van de dag vaak bespringen u al uw verlangens en gevoelens en gedachten en plannen van die dag en verwachtingen. Maar het is ook belangrijk om aan het begin van de dag naar die andere stem te luisteren, om te herkennen wat de stem van God is. De wil van God onderzoeken, dat gaat vaak over het lezen van de Bijbel. We moeten dat elke dag doen om standvastig te blijven. En dan raad ik ook aan, dat klinkt zo stom dat ik dat aanraad, maar goed, ik raad dat toch aan, om dat eigenlijk vast te plannen in uw rooster. Ja. Ik merk als ik iets wil doen, maar ik plan dat niet, zoals bidden, ik zal dat tussendoor wel eens doen, dan komt dat er niet van, omdat ik constant bezig ben. Hetzelfde met Bijbel lezen. Ja. Ik moet dat plannen in mijn weekschema om daar tijd voor te maken. Ja, eventueel meerdere momenten, maar je moet ze inroosteren, anders worden ze snel vergeten. De O van ontlopen, vers 11. Neem geen deel aan vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Ja. Door de kennis van God die dat we krijgen door het woord te onderzoeken, gaan we meer en meer beseffen wat dat goed is en wat dat niet goed is. Je gaat meer verlangen of meer beseffen wat dat hij van je verlangt. En wat dat hij van je verlangt, heb ik al gezegd, leidt tot het ware geluk. Hierbij is het vaak ook verstandig om naar je geweten te luisteren. Want vaak, bij mij is dat toch, weet ik eigenlijk wel dat bepaalde dingen niet zo goed zijn. Maar als we daar naar luisteren, door die kennis dat we hebben, kunnen we juist die dingen ontmaskeren en die dingen ontlopen. Ja? Als je op een verkeerde manier naar vrouwen kijkt, ga dan niet naar het zwembad waar dat ze allemaal in bikini rondlopen. Ga dan niet een krantenwinkel binnen waar de alle tijdschriften met alle naakte madammen mooi op ooghoogte staan uitgestald. Als je door bepaalde gewoontes altijd in verleiding komt, breek met die gewoontes. Zoals een ander voorbeeld, die internetfilter, als dat een probleem is. Vaak is dat ontmaskeren van die zonde of dat ontlopen heel moeilijk om alleen te doen. Ja, soms zijn we sterk, maar als we niemand naast ons hebben die ons kan steunen, dan is dat moeilijk om die te ontlopen in vele gevallen. Ja. Dus kan het nuttig zijn om een vertrouwenspersoon te zoeken of een mentor die je kan bijstaan. Op die manier kun je zonde, zoals in de tekst staat, in het licht brengen. Ja. Kan er daar aan gewerkt worden. Dus als je merkt dat je vasthangt aan bepaalde dingen, spreek iemand aan die dat je vertrouwt, die je op weg kan helpen en je bijstaan. Enkel samen kan je echt ervoor vechten, denk ik. En dan het laatste, de P van plannen. Vers 16, gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Ja, doe nuttige dingen met de tijd die je gegeven is. Dien God met het werk dat je doet. Ja, Stel dat je merkt dat je altijd zondigt in bepaalde situaties, omdat je alleen bent of niets te doen hebt of je verveelt, ja, dan moet je je plannen anders gaan doen, ja? Anders gaan plannen. Zorg dat je bezig bent met iets bepaald. Ja? Bel iemand op, ga iemand bezoeken, spreek af met mensen, zodat je, ja, die situaties anders gaat plannen. Ja? Dus wedloop, weten, elkaar danken, liefhebben, onderzoeken, ontlopen en plannen. Ja? Op die manier iedereen heeft onthouden. Hè? Om af te sluiten nog eens Calvin en Hobbes, mijn favorieten. Ja? Soms denk je dat je de wereld aan kan. Je staat op, je doet je geluksonderbroek met ruimteraketjes aan en je kan de wereld aan. Ja? Maar dan loopt het allemaal verkeerd. En op het einde denk je, ja, goh, op sommige dagen helpt zelfs mijn geluksonderbroek mijn ruimteraketjes niet. En dan zegt Hobbes, dan heb je er alles aan gedaan. Ja? Dat is de vraag, hebben we er dan alles aan gedaan? Ja? Soms kun je denken dat je sterk bent omdat je je geluksonderbroek aan hebt. Ja? Maar dat werkt niet altijd, de verleidingen gaan soms sterk zijn. Dus ook al lijk je sterk, je mag niet vergeten dat je nog altijd een klein jongetje in een onderbroekje bent die daar rondloopt. Ja, dus heb je God nodig aan je zijde. Ja, hij moet de controle krijgen. Ja, die nieuwe levenswandel die kan enkel helemaal van God komen. Ja, compromissen zijn uitgesloten. Ja. En ten tweede, ja, heb je er alles aan gedaan als je je geluk zonder broek aan hebt? Dat betwijfel ik. Ja, je moet er alles aan doen. Je moet je trainen. Ga de wedloop. Amen.